Ja, eerste grote ringavond van dit seizoen. Ik ga zo eventjes aan het begin vertellen wat jullie vanavond kunnen verwachten. Ik ga vertellen over het jaarthema, over het kringboekje, even wat algemene inleiding. En daarna gaan we stilstaan bij de achtergrond van het Koninkrijk. Het jaarthema op zoek naar het Koninkrijk.
Yes.
Alright. Het zijn al mensen die het kringboekje hebben gedownload en zelfs al hebben bekeken of
niet?
Oké. Ik zie ook halve handjes, dus dat betekent waarschijnlijk wel gedownload, maar niet bekeken. Alright, super. Dus ik zal er kort even iets over zeggen. Daarna ga ik stilstaan bij de achtergrond van het Koninkrijk. Wat het is en dat we met elkaar leven in een spanningsveld. Ik denk, pak een beetje met een half uur dat ik een heel eind ben. Dus give or take 5 minuten. En dan hebben we nog een pauze, dus koffie, thee of water. En daarna gelegenheid om even plenair wat vragen te stellen of gedachten uit te wisselen. Normaal, of vroeger, gingen we in kleine groepen uit elkaar met een x-aantal vragen. Maar ik dacht van, misschien is het niet verstandig om vooral al te blijven zitten. En om even plenair wat vragen uit te wisselen. En daarover te spreken. En dan denk ik, als ik het zo inschat, dat we per vraag of die best wel heel eind zijn om af te sluiten. Dus dat is een beetje het idee voor vanavond. Dus ook als je vragen hebt, kijk, als je een hele dringende vraag hebt, ik heb er geen enkele moeite mee als je me in de reden valt of hoe en wat, maar je mag het ook bewaren straks voor de hele groep. Dus dan, dat is net zo handig. Kringboekje en jaarthema. Het jaarthema op zoek naar het Koninkrijk. Ik heb in het begin van het kringboekje ook best wel iets over het geschreven. We zijn het hele jaar bezig onder deze paraplu eigenlijk op zoek naar het Koninkrijk. En we hebben het seizoen in drieën gesplitst. En we beginnen de eerste maanden tot aan begin december, dus tot aan de adventsperiode eigenlijk. Waarin we stilstaan bij het woord verbinding. Omdat we hebben voor de zomervakantie als raad een bezinningsdag gehad. We hebben met elkaar gebeden, nagedacht, ook over dit komend seizoen, ook over het jaarthema. En dan zeiden we tegen elkaar van, weet je, het is goed, na zo lang echt alleen maar online te zijn en nu nog steeds een beetje half om, hybride zoals dat zo mooi heet, is het gewoon goed om te richten op verbinding, om elkaar weer te zien, om elkaar te ontmoeten. Vandaar ook dat het goed is om deze avond hier gewoon fysiek live aanwezig te zijn. En eerlijk is eerlijk, misschien dat we met Zoom veel meer mensen hadden bereikt, maar ik vind dit wel een stuk leuker zo. Dus verbinding, ik ga eerst weer stilstaan, omdat dat belangrijk is in deze tijd hier. Vervolgens willen we met elkaar nadenken over aanbidding. En daaronder ligt eigenlijk de vraag, dat is wel heel interessant, dat kwam afgelopen zondag in het tafelgesprek ook wel een beetje aan de orde van, diensten fysiek bij elkaar of niet, of toch online, of hoe, en waarom zouden we naar een fysieke dienst komen, en waarom gaan we überhaupt op zondag naar de kerk? Ik weet niet of jullie geabonneerd zijn op de visie, er stond voor deze week een prachtig artikel in, met inderdaad die kop en die vraag, waarom gaan we op zondag naar de kerk? Nou, ook daar hebben we met elkaar als raad over nagedacht. We hebben gezegd van, uiteindelijk is er maar één reden, een heleboel afgeleide reden, maar uiteindelijk is er maar één hoofdreden waarom we op zondag naar de kerk gaan. En dat is omdat we daar God willen ontmoeten. En die ontmoeting met God heeft heel erg te maken met aanbidding. En aanbidding heeft te maken met de koning van het koninkrijk aanbidding. Dus daar zullen we het pak een beetje januari tot Pasen mee bezig zijn. En dan het laatste deel van dit seizoen willen we met elkaar nadenken over missionair zijn. Gaat het over de ander ontmoeten. Dus daar waar we in aanbidding God ontmoeten, daar waar we bij verbinding elkaar ontmoeten, in het laatste gedeelte van het seizoen willen we die ander ontmoeten en ook nadenken met elkaar over missionair gemeente zijn. Dus dat is een beetje in echte grote lijnen dit jaar thema. Het is nog niet volledig tot in detail uitgekristalliseerd. Gaandeweg gaan we ook schrijven en kijken hoe dat gaat lopen. En daar hoort een kringboekje bij. Dat kun je downloaden op watmoord.nl/kringboekje. Of via je kringleider heb je misschien de link al wel gekregen. Het kringboekje gaat over de eerste periode, staat dus stil. Bij de kringavonden die relateren aan de prediking op zondag. Er zit ook een stuk van achtergrondinformatie en inleiding in. heel beknopt. Sommige dingen, als je het al gelezen hebt, zul je sommige dingen vanavond nog een keertje horen. Andere worden wat uitgebreider belicht. Maar gewoon dat als achtergrondinformatie. En de bedoeling is dat we dat dus in het tweede gedeelte van het seizoen, januari tot aan Pasen, opnieuw doen. En bij het derde gedeelte van het seizoen weer op die manier opnieuw. En steeds weer opnieuw praten we met de kringleiders daar ook over. En kijken we hoe we de feedback vanuit de kringen ook daarin kunnen verwerken. En zoals dat bij alles geldt, je kunt nooit alles en iedereen tevreden houden. Maar we proberen zo goed mogelijk om die feedback weer te verwerken om wat mee te nemen. Dus dat is een beetje hoe dit komende seizoen eruit gaat zien. In ieder geval wat de plannen zijn van dit komende seizoen. Allemaal onder de noemer op zoek naar het Koninkrijk. Als we dan kijken naar de achtergrond van het Koninkrijk. Als je kijkt naar het begin van het evangelie, eigenlijk het begin van alle... Alle drie, de evangelie, Matthäus, Marcus en Lucas, die worden samen onder één noemer genoemd. Als zijn de synoptische evangelie, die drie evangelieën lijken het meest op elkaar. De evangelie van Johannes is een soort van vreemde eend in de bijt. Dus Johannes begint ook heel anders zijn evangelie. In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. En Johannes refereert daar direct aan Genesis. Hij heeft een hele andere start dan Matthäus, Marcus en Lucas. En met deze Marcus en Lucas, die beginnen eigenlijk, Marcus die valt direct met de deur in huis met de bediening van Johannes de Doper. Matthäus en Lucas, die hebben eerst nog een tweetal hoofdstukken over de geboorteverhalen, dus de geboorte van Jezus en de geboorte van Johannes. Maar daarna haken ze aan bij waar Marcus direct mee begint, ook met de komst en de bediening, het werk van Johannes de Doper. En Johannes de Doper die zegt, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat zegt hij in ieder geval in Matthäus. Bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij. In Marcus en Lucas zegt hij, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. En dan komen we al op een eerste verschil, wat ik wil uitlichten daarin. Matthäus schrijft over het koninkrijk van de hemel en niet over het koninkrijk van God. En er zijn talloze theorieën op losgelaten. Er zijn mensen die trekken die twee ook uit elkaar en zeggen het gaat om twee verschillende dingen. Aan de ene kant het koninkrijk van God en aan de andere kant het koninkrijk van de hemel. En ik bouw daar best wel flinke theorieën omheen. Ik denk zelf niet dat het klopt. Ik denk als je kijkt naar Matthäus en de achtergrond van Matthäus en het publiek waar Matthäus voor schrijft, dan schrijft Matthäus voor een voornamelijk Joods publiek. En zoals we waarschijnlijk allemaal weten is bij Joden gebruikelijk om de heilige godsnaam niet uit te spreken. Dus ze hebben het over Adonai, over Heer. Of ze hebben het over Hashem, de naam. En ze spreken dus de naam van God niet uit. Dus uit ontzag en uit eerbied voor God heeft Matthäus het dan ook niet over het koninkrijk van God. Maar heeft hij het over het koninkrijk van de woonplaats van God. En dat is de hemel. Dus hij spreekt over het koninkrijk van de hemel. Dat onderscheid is daar. En heel veel meer, heel veel minder, daar hoeven we daar helemaal niet van te maken. Hij doet hetzelfde als dat er in Marcus en Lucas gesproken wordt over het koninkrijk van God. Dus eigenlijk is het een en hetzelfde realiteit, terwijl het in verschillende bewoordingen beschreven wordt. Komt dat één keer bekeren, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan is de vraag van, nou, weten de mensen überhaupt waar dit over heeft? Als hij het heeft over het koninkrijk. Er wordt aangenomen van wel, want nergens in die evangelie wordt verder uitgelegd van, ja, wat is dat koninkrijk van? Of de mensen stellen die vraag niet aan Johannes, maar waar heb je het over? Dus kennelijk was dat begrip koninkrijk een soort van bekend begrip bij de achtergrond van de eerste hoorders en de eerste lezers van die evangelie. Dus op het moment dat Johannes de Doper zegt, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij, weet iedereen die hoort waar hij het over heeft. Dus dat betekent dat het begrip koninkrijk bekend moest zijn. Nou, als je dan kijkt naar het Oude Testament, dat is de Bijbel die ze hadden, hè, de Tenach, dan zie je dat het begrip koninkrijk daar niet in voorkomt. Dat maakt het des te spannender als het begrip koninkrijk wel bekend zou zijn. Wat wel naar voren komt in het Oude Testament is de heerschappij van God. Het gegeven dat God koning is. In diverse profetische boeken, in de psalmen, wordt gesproken over dat God regeert. Dat God regeert over deze aarde, dat God regeert over de hemel en de aarde. En dat koningen een soort van afgeleide van Gods heerschappij zijn. Denk bijvoorbeeld aan Samuel. Als het volk roept om een koning, smeekt om een koning, want de omliggende volken hebben ook allemaal een koning en wij willen ook een koning. God zegt, ja, ik ben jullie koning. Dus het begrip dat God koning is, is bekend. En tegelijkertijd, er komt ook die lijn naar voren van de verdere toekomst, dat God koning zal zijn. Dus de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd. God is koning en God zal koning zijn. Die twee zaken, die komen naar voren in het Oude Testament. Als je dan verder kijkt in het Oude Testament en daar doorheen leest en bladert, dan zie je dat er verschillende beelden van het koninkrijk naar voren komen. Denk aan een maaltijd of een bruiloftsmaaltijd. Denk aan Jesaja, zijn schrijft over een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Maar denk ook aan begrip als de uittocht van Egypte. Op het moment dat ze uit slavernij weggevoerd worden op weg naar een nieuw rijk, naar een nieuw land. Dus de hele achtergrond van God is koning, God leidt zijn volk, God zorgt voor zijn volk, God regeert over zijn volk, God trekt op met zijn volk en hij leidt ze uit slavernij naar een nieuw land, naar een koninkrijk. Dat zit zo verankerd in de geschiedenis van het Joodse volk, in de achtergrond van het Joodse volk, dat het een volkomen bekend concept was. En dat mensen ook uitzagen naar dat koninkrijk, want God zal koning zijn. Dus mensen zagen ook uit naar dat koninkrijk. Dus op het moment dat Johannes zegt, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij, dan is het direct van, alles staat op tilt, hè? Alle lampjes die gaan branden, omdat mensen denken, ja, maar nu gaat het gebeuren. Dus nu gaat God ingrijpen daar. Andere beelden die naar voren komen gaan over de koning zelf, over de Messias. Die zal zijn als David, die vanuit het huis David op de troon zal zitten. Zoon des mensen wordt genoemd. Dus al die begrippen die lopen dwars door dat hele Oude Testament heen als een thematiek, als een rode draad daarin. God zal koning zijn, dus die toekomst zit er ook in. Denk bijvoorbeeld aan de profetie uit Jesaja, dat een stronkje uit de reis van Isaïe zal opspringen. Vanuit het huis van David zal een koning komen. Tot ziens! Hi, Ronald. Ja, ik zwaai er naar de dame achter je. Maar goed. Ja. Ze zwaaide aan, dus dan zwaai ik maar terug. Als we dus dat in het Oude Testament, en dat is de achtergrondinformatie, God is koning, God zal koning zijn. Als je dan kijkt naar je Bijbel en je kijkt naar die ruimte tussen het Oude en het Nieuwe Testament, dat is eigenlijk, als je een Bijbel zonder apocryfe boek hebt, is dat één lege blanco bladzijde. Gewoon één pagina. En die ene pagina die ons Oude en Nieuwe Testament van elkaar scheidt, die ene pagina staat voor een periode in de geschiedenis van 400 jaar. Van 400 jaar van stilte. Zo wordt die periode wel genoemd. Niet dat het 400 jaar lang stil was. En ook niet dat er niks over bekend is of zo. Maar het is niet zo dat we vanuit het Oude Testament, Zachariah direct, Malachi direct doorstappen naar Matthäus. En dat daar geen tijdsperiode tussen zit. Er zit 400 jaar van 400 jaren zitten daartussen. Ja, die stil worden genoemd. Als je kijkt naar die 400 jaren die daartussen liggen, dan, als je politiek daar kijkt, dan zie je dat het ene wereldrijk kwam in het begin en zo achter elkaar opgevolgd werd. Denk aan het eerste wereldrijk van de Persen. Dat kennen we ook vanuit de Bijbelse geschriften. Nehemia. In Jesaja wordt koning Cyrus van Persië, wordt zelfs Messias genoemd. Het is wel interessant om daar gewoon eens over na te denken, mocht je dat niet weten. Dus dat is een heidense koning van een wereldrijk die door de profeet Jesaja Messias wordt genoemd. Ik zal mijn gezalfde, ik zal mijn Mashiach, Cyrus, sturen. Vanuit het oosten komt het wereldrijk van de Persen komt op en dan vervolgens wordt het afgelost door de Grieken, Alexander de Grote, die vanuit het westen volledige heerschappij over het Midden-Oosten krijgt. En uiteindelijk na Alexander de Grote komt het Romeinse Rijk op en die gaan vanuit het westen ook helemaal naar het oosten toe om te overheersen en het wereldrijk te pakken. En niet alleen naar het oosten, maar ja, vanuit Rome gaan ze ook helemaal naar het westen toe tot aan zelfs de N11 hier, als jullie het filmpje hebben gezien van afgelopen zondag. Dus zo vallen die wereldrijken als het ware over elkaar heen. En dat is dus wat er politiek gebeurt in die 400 jaar van stilte. En zelfs daarna nog, want in de tijd van het Nieuwe Testament zie je dat de Romeinse overheersing er natuurlijk nog steeds is. Als je dan religieus kijkt, dan zie je dat er talloze en verschillende stromingen actief zijn in Israël. Ik noem gewoon wat namen, het voert ver om elke stroming volledig uit te lichten of uit de doeken te doen, maar religieus. Er zijn priesters, er zijn levieten, we kennen de schriftgeleerden, fariseeën, er zijn sadduceeën. De fariseeën zijn nog weer onder te verdelen in de school van Hillel en de school van Shammai, waarbij de ene wat rechter in de leer is dan de andere. En het is een groep van de Essenen, misschien bekend van de Qumran rollen die gevonden zijn. Er is een groep van Zeloten. Zeloten zijn eigenlijk, zo wordt het ook al vertaald, ijveraars. Simon de Zeloot wordt ook al vertaald als Simon de ijveraar. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon struikrovers. Die wilden dat koninkrijk. Die wilden dat koninkrijk gewoon hier en nu te vuur en te zwaard gaan grijpen en gaan pakken. Ik bedoel, de Persen waren geweest, de Grieken waren geweest, de Romeinen nu. Nou, dan is het nu tijd voor God om het koninkrijk te pakken. En we zijn ijveraars, zeloten. Hoppakee, we fixen dat wijstjes. Even in mijn bewoording. Maar zo zat dat erin. Terwijl de Essenen zich heel erg terugtrokken en zich richten op zelfkastijding. Op, is dat een bel dat ik moest stoppen? Dat kan, hè? Ik weet niet of ik een gehoor aan geef. De Essenen die waren heel erg. Ga ik echt moeilijke woorden gebruiken, maar ik ga ze ook uitleggen. Gericht op de eschatologie en op de apocalyptiek. Eschatologie is het lastige woord voor eindtijd. We zijn heel erg bezig met de eindtijd, met eindtijdvisies, met eindtijdleer. Van ja, dat koninkrijk van God, het gaat er aankomen, we moeten daar klaar voor zijn, we bereiden ons daarvoor. Apocalyptiek is een genre naam, een soort overkoepelende naam voor een genre zoals we dat terugvinden in bijvoorbeeld Openbaring. Betekent ook letterlijk apocalypsis, betekent ook letterlijk openbaar. En de tweede helft van Daniel, dus hoofdstukken 7 tot en met 14, komt dat ook naar voren. Ze waren daar mee bezig en continu gericht op het koninkrijk. En te midden van al die religieuze stromingen, komt daar dan dus ergens bij de Jordaan zo'n gast met een kameelharen mantel. En hij eet sprinkhanen en mensen die weten dan direct, oh, dat is een profeet. Want Elia die had ook zo'n outfit, dus het was gewoon een soort van profeten-outfit. Hè? Zoals wij een politieagent buiten herkennen aan zijn uniform, zo herkennen zij de profeten ook aan hun uniform. En die zegt, bekeer, want het koninkrijk van God is nabij. Dus op het moment dat hij dat zegt, sommigen ook wel genoemd. Die spanning die gaat enorm omhoog. Want nu gaat het gebeuren. Nu gaat God dus ingrijpen. Nu worden die Romeinen eruit gekegeld. En, nou, dus dat religieus. Als je dan kijkt naar de literatuur. En ja, dat is eigenlijk onze voornaamste bron waardoor we dit soort dingen ook allemaal weten. Dan gaat het over apocryfe boeken. Die in sommige Bijbelvertalingen erbij zitten. Denk aan Tobit, denk aan de hemelvaart van Henoch of van Mozes. Ik heb ze niet allemaal even scherp, omdat ik ze minder interessant vind dan Bijbelse boeken. Maar dat zijn apocryfe boeken. Pseudepigrafen zijn boeken die zijn geschreven door iemand, maar ze gebruiken de naam van een bekend persoon om te winnen aan invloed. Er zijn ook geleerden die zeggen van, nou weet je, die brieven van Paulus, je kunt ze wel allemaal toeschrijven aan Paulus, maar misschien dat er toch ergens wel eentje tussen zit die niet echt door Paulus geschreven is, maar door iemand anders. Maar die maakt dan gebruik van de naam van Paulus, zodat hij wel invloed heeft. Dus daar verschillende meningen over. En dat is allemaal prima, is voor hier niet zo interessant. Dat zijn de boeken die in die 400 jaar van stilte geschreven werden naar voren. Als we dan als laatste kijken naar het wereldbeeld en het wereldbeeld van het Joodse volk, dan gaat het over de huidige eeuw en de toekomende eeuw. Het huidige rijk of de toekomende rijk. Daar kom ik daar straks ook nog wel eventjes op terug. Volgens mij wilde ik daar iets mee lezen, maar ik zit nu heel erg veel aan mijn hoofd te vertellen. Als we bijvoorbeeld kijken in Matthäus. Matthäus hoofdstuk 1. Vers 23. Daar staan de bekende woorden. De maagd zal zwanger zijn. Een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Eigenlijk begint het evangelie van Matthäus daar. Als je dan helemaal doorbladert naar het einde van Matthäus hoofdstuk 28, en dan in het bijzonder de laatste vier versen, versen 16 tot en met 20, dan zie je dat Jezus na zijn opstanding daar is, op de berg en de discipelen bij hem zijn, en dat Jezus het zendingsbevel uitspreekt, de bekende woorden, en gaat dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, en leer ze onderhouden wat ik jullie geboden heb, doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En ik ben met jullie alle dagen van de hele wereld. Dus daar komt aan het einde van het evangelie, komen diezelfde woorden weer terug. Ik ben met jullie. Aan het begin, de maagd zal zwanger worden en zoon baren. Immanuel heet God met ons. God met ons. En aan het einde van het evangelie zegt Jezus, ik ben met jullie. Dit is een bepaalde stijlfiguur die inclusie ook genoemd wordt. Dat wil zeggen dat aan het begin is iets, aan het einde is iets, en dat is hetzelfde en het houdt elkaar in evenwicht. Een docent van me die heeft het ooit eens vergeleken met een broodje hamburger. Dus ik vind het een aparte vergelijking, maar ergens dekt het de lading ook wel. Als je naar de McDonald's gaat, wat onze kinderen altijd heel graag willen en ik niet zo fan van ben, maar goed, dat terzijde. En je bestelt zo'n hamburger, zo'n Big Mac, dan heb je een broodje aan de bovenkant en een broodje aan de onderkant. En dat is allebei het broodje. En daartussenin zit waar het om gaat. Namelijk het vlees en een beetje groente ertussen en zo. En een inclusio zou je ook zo kunnen vergelijken. Aan het begin heb je iets, aan het einde heb je iets. En daartussenin geklemd zit dus exact datgene waar het om gaat. Dus aan het begin van het evangelie staat er Immanuel, God is met ons. Aan het einde van het evangelie staat er, zegt Jezus, ik ben met jullie. Alle dagen. En dan gaat het nu om. Wat hij aan het einde daarbij zegt, in onze vertalingen staat ook tot aan het einde van deze wereld. Als ik het goed heb, dan ga ik niet liegen. Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Letterlijk staat daar tot aan de voltooiing van deze eeuw. En dan kom je terug bij het wereldbeeld. Tot aan de voltooiing van deze eeuw. Dat was het Joodse gedachtegoed. De achtergrond. We leven in de huidige eeuw. En dan komt de Messias. En dan komt de toekomende eeuw. En op het moment dat de toekomende eeuw aanbreekt, breekt ook het koninkrijk van God aan. Dus één enkele heldere rechte lijn. Je komt daar straks nog op terug. Dus, nogmaals, als aan het begin van die evangelie die woorden klinken, komt het in keer, bekeer, want het koninkrijk van God is nabij, dan roept dat heel veel op. Het koninkrijk van de hemel is nabij, dan roept dat heel veel aan spanning op, dan roept dat heel veel aan verwachtingen. De verwachting van, nu gaat het uiteindelijk gebeuren. Stilstaan wij van die vraag van, ja, maar wat is dat koninkrijk van God nu eigenlijk? Nou, dan zie je weer die twee tijden als je hier terugkomt. Nee, zoals in het Oude Testament al gezegd werd, God is koning, en God zal koning zijn. Het koninkrijk van God is tegenwoordig. Het koninkrijk van God is er, hier en nu. Verschillende teksten spreken daarover. Markus 1. Johannes was gevangen genomen, Jezus gaat naar Galilea en hij verkondigt het goede nieuws. En hij zegt dan, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer, hecht geloof aan dit goede nieuws. Dus met name het eerste gedeelte van het vers. De tijd is aangebroken, oftewel het koninkrijk van God is nabij. Het is hier, het is hier en nu. Als je leest in Lucas 4, de versen 14 tot 21, dan is de setting dat Jezus wordt gedoopt. Na de doop van Jezus wordt hij de woestijn ingestuurd. En wordt hij getest, hij wordt op de proef gesteld. En dan beschrijft Lucas dat Jezus gesterkt door de Heilige Geest uit de woestijn komt. Het is wel heel interessant om te lezen dat Jezus door de Heilige Geest de woestijn ingestuurd wordt. En soms hebben wij het wel eens over een woestijnperiode in ons leven. Dat is niet altijd even leuk en dat is lastig en moeilijk. En om welke reden dan ook. Maar als je dit leest, dan staat er: Jezus wordt door de Heilige Geest de woestijn ingestuurd. Heel interessant om bij stil te staan, verder over na te denken en mee te nemen. Maar anyway, aan het einde van die test. Periode in de woestijn komt Jezus ook gesterkt door de Heilige Geest uit de woestijn. Gaat hij naar Galilea, gaat hij naar Nazareth in de synagoge. Een bekende verhaal, hij opent de boekrol. Hij leest die tekst uit Jesaja dat de Heilige Geest op hem is. En hij gaat zitten en iedereen kijkt hem vol verwachting aan. En dan zegt Jezus, vandaag is dit schriftwoord voor jullie in vervulling gegaan. Dus Jezus zegt daar met zoveel woorden, de Geest van God is op mij. Ik ben de Messias. Ik ben de gezalfde. En dat roept ook direct een heleboel weerstand en dingen op. En Jezus die verkondigt dan aan. Hij zegt, ik ben gekomen om het goede nieuws te brengen. Het goede nieuws te brengen aan armen. Om vrijheid te brengen voor gevangenen. In een soort van jubeljaarterminologie spreekt Jezus daar over dat het koninkrijk er is. Hier, nu. En ja, opnieuw de conclusie ook, dat is goed om ook op te zoeken. In Matthäus 4 vers 23 en in Matthäus 9 vers 36 staat beschreven dat Jezus rondgaat alle dorpen en steden langs en dat hij het goede nieuws, evangelie, het goede nieuws van het koninkrijk verkondigt. Nou, als je goed kijkt, Matthäus 4, Matthäus 9, dan zie je dat daar precies tussenin de bergreden zit, hoofdstukken 5, 6 en 7. En dat in hoofdstuk 8 Jezus eigenlijk het onderwijs van die bergreden demonstreert door genezingen of bevrijding. Dus wat je ziet is 4 vers 23, hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk. Vervolgens in hoofdstuk 5, 6 en 7 onderwijst hij ook over het koninkrijk, de bergreden. In hoofdstuk 8 demonstreert hij het koninkrijk en de kracht van het koninkrijk. En in hoofdstuk 9 wordt dat weer afgesloten met het onderste gedeelte van het broodwerk. Hij gaat dorpen en steden langs en hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk. Dus het koninkrijk is er. God regeert. Hier, nu, tegenwoordige tijd. En tegelijkertijd is het koninkrijk toekomstig. En ook die gedeelte kennen. Want er komt een moment van oordeel dat er een scheiding plaatsvindt tussen gelovigen en tussen ongelovigen. Er wordt gesproken in beelden over een groot feestmaal aan het einde van de tijd, over een bruiloftsmaal, over de bruiloft van het lam. Er wordt gesproken in Matthäus 24, en de reden van de laatste dingen, dat het einde er nog niet is. Want er moeten nog rampen komen en er zijn nog oorlogen en de ene persoon die staat tegen de andere persoon op. En als we eerlijk zijn en we kijken om ons heen, dan zien we dat dat van nu ook gebeurt. En als je dan mij vraagt, dan denk ik, dat nog wel eventjes erger zal gaan worden. En het einde is er nog niet, zegt Jezus dan. Dus dat koninkrijk, dat duurt nog. Het is er wel, het is er niet. Nee, ja, het einde is er nog niet. En dan het gebed met onze Vader. En dan bidden we, Jezus leert het aan zijn discipelen. En wij bidden het ook. En we bidden met elkaar, laat uw koninkrijk komen. Dus dat is ook toekomst. Is het er wel? Is het er niet? Nou ja, Wat is dat koninkrijk? Het is er zo wel en het is er ook niet. Het is er hier en nu, tegenwoordige tijd, maar het is ook nog toekomstig.
En dat brengt me bij het laatste punt, dat we met elkaar leven in een spanningsveld. Is het allemaal goed te lezen ook voor jullie zelf niet? Want dat is wel een beetje kleine lettertjes, hè? Dit staat ook in het kind, dus je kunt het nog een beetje nakijken. Even kijken, ik zal zo'n lampje. Periode van het Oude Testament tot aan de komst van Jezus. Dus hier heb je, als je kijkt van, nou, dit voor thuis ging, zeg maar, dat is die witte pagina in je Bijbel. En die 400 jaar van stilte. En daarvoor hebben we het Oude Testament kunnen overlezen. En dan is het Evangelie, periode van het Nieuwe Testament. En hier zie je dat we tussen de eerste komst van Christus en de tweede komst van Christus leven. Met de tweede komst en de tweede komst van Jezus breekt ook werkelijk dat koninkrijk aan. Maar tegelijkertijd is het met de eerste komst van Jezus al wel doorgebroken. Want het is er. Het is er, tegenwoordige tijd. Het komt nog, toekomende tijd. En dat is eigenlijk de periode waarin we nu leven. De periode van het Nieuwe Testament en daarna ook. Dat is de periode waarin we nu leven. We leven tussen de eerste komst en de tweede komst van Jezus in. We leven tussen de eerste komst, het doorbreken van het koninkrijk. En het fysieke aanwezig zijn van het koninkrijk in. Maar het is nog niet helemaal doorgebroken. Maar straks, bij zijn wederkomst, zal het wel volledig doorbreken en ook aanbreken, die tijd aanbreken. In de theologie wordt het wel genoemd het reeds en het nog niet. Dus het koninkrijk is er reeds, maar het is er ook nog niet. En dat is het spanningsveld waarin we nu met elkaar leven. Reeds en ook nog niet. Oscar Koeman, een Duitse theoloog, die vergelijkt dat met de Tweede Wereldoorlog. En ik vind dat een prachtige vergelijking. Ik denk dat ik hem hier nog niet genoemd heb. Richard zal hem wel kennen. Dat is fijn dat ik het wel eens genoemd. Als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, en specifiek Nederland, Tweede Wereldoorlog, 1944. Uit mijn hoofd, 10 juni 1944, was de landing van de geallieerden op Normandië en Bretagne. Ja. 6 juni. Sessie, dankjewel. Zie jij, wordt ook een 6 juni 1944. En we noemen dat D-Day. Decision Day. Want op die dag is echt het besluit, de decision is gevallen. Op die dag was eigenlijk het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd ingezet. Op die dag. Maar Nederland werd pas bevrijd op 5 mei 1945. Dat was V-Day, Victory Day. Dus in die periode leefden de mensen tussen D-Day en tussen V-Day in, tussen Decision Day in, en tussen Decision Day en Victory Day leefden ze in. In spanning. Want de bevrijding was al wel in gang gezet, maar het was er ook nog helemaal niet. En eigenlijk kun je ook zo kijken naar de eerste komst en de tweede komst van Jezus. Ja, het moment van Jezus lijden, sterven en opstanding was dat Decision Day. Op dat moment is de genadeklap gegeven aan zonde, dood, verdriet, pijn. Als op dat moment is die overwinning ingezet. Op dat moment is, zoals al voorspeld wordt in Genesis 3, vers 15, denk ik aan mijn hoofd, 14, 16, is de kop van de slang vermorseld. En er staat daarbij in Genesis dat het ook de hiel van de Messias zal vermorselen. Nou, dat is wat er gebeurd is. Toen Jezus aan het kruis hing, zijn hielen zijn vermorseld. Maar door zijn kruisiging en daarna opstanding is de kop van de slang ook vermorseld. Dat betekent dat op het moment dat als jij de kop van de slang erop stamt, vermorselt, dat hij ook gewoon echt dood gaat. Nog niet dood is, maar dood gaat. Want op dat moment zie je dat die slang nog enorm aan het stuit trekken gaat. En het wordt heftiger en heftiger en heftiger en heftiger. En dan pas is die dood. Dat is eigenlijk de tijd waarin we lezen. Zoals Petrus zegt, de Satan gaat rond als een briesende leeuw. of ons spreekwoord, een kat in het nauw maakt rare sporen. Als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, Decision Day, wat gebeurde er nog? Uit alle macht probeerden die Duitsers gewoon nog hun territorium vast te houden en om nog zoveel mogelijk mensen ook te fusilleren. Kat in het nauw, stuiptrekkingen van de slang, Lies in de Leeuw. Al die tekenen. En dat is dus allemaal wat er in deze periode gebeurt, in de periode waarin wij leven. Want we zien nog uit naar die volledige verlossing, namelijk naar de toekomst van het koninkrijk. En het is in dat spanningsveld dat we leven. Dus we weten al wel dat Victory Day gaat komen. We weten al wel dat de overwinning behaald is. En tegelijkertijd, ja, nog niet volledig. En als je dit scherp hebt, dan kun je denk ik daarmee ook de stap maken naar ons leven hier en nu. En ook naar de praktijk van ons leven, of naar de pastorale praktijk van ons leven. Want hoe vaak krijgen we niet de vraag, ja, we bidden voor genezing en de een geneest wel en de ander geneest niet. Gewoon om maar iets uit het leven hier en nu te pakken, te noemen. Hebben we daar een antwoord op? Nee, ja, daar heb ik geen antwoord op. Ik snap niet. Ik weet niet waarom de een wel geneest en de ander niet geneest. Heeft het te maken met de hoeveelheid mensen die bidden? Heeft het te maken met hoe hard je bidt, hoe lang je bidt, of je wel of niet erbij vast? Nee, denk ik niet. Ja, misschien dat het wel, ik denk dat het goed is om met meerdere te bidden, om aanhouder te bidden en om dat ook soms te laten begeleiden door vasten. Ik denk dat dat allemaal gewoon heel goed is en dat dat oké is. Maar het is niet zo dat wij daarmee door onze acties God echt of genezing kunnen afdwingen of zo. En terwijl ik dat zeg, denk ik ook van ja, maar God laat zich ook wel verbieden. Als je kijkt naar Abraham in Genesis over Sodom en Gomorra. Dus nou ja, je voelt eigenlijk de spanning terugkeren. Dat is het spanningsveld waarin we hier en nu leven. Want het is doorgebroken. Het koninkrijk van God is doorgebroken. Dus op het moment dat iemand geneest, is dat een teken van een doorbraak van het koninkrijk. En is dat een fysiek teken dat Jezus gewoon echt werkelijk regeert. En we mogen ook blijven bidden en elkaar aansporen om te blijven bidden. En, nou ja, en tegelijkertijd betekent het niet dat als iemand niet geneest, dat we te weinig bidden of dat we te weinig geloof hebben. Of dat we... Nee, dat betekent dat we gewoon leven in een wereld die gevallen is, die gebroken is. Waar nog verdriet is, zonde, oorlog, rampen, waar nog mensen doodgaan. Dus datzelfde spanningsveld, die day, vier day, dat is het spanningsveld waarin we leven. Het spanningsveld van het doorbreken van het koninkrijk. En het nog komen van het koninkrijk. Ik zie dat we al richting 8:15 gaan, dus ik ga een eind daarbij. Ik denk, dat in het leven van het het leven in dat spanningsveld, dat het persoonlijk, maar ook gezamenlijk als gemeente, dat het van het grootste belang is dat we nauw afgestemd zijn op wie God is, op de wil van God, voor jezelf, voor je gezin, voor je gemeente, voor de wereld, dat we continu daarin, in die soort continue relatie met God leven. Van de zomer heb ik erover gepreekt in die psalm, ik ben de psalm kwijt. Ko, help mij even, dat is jouw lievelingspsalm. Psalm 16. Dankjewel. Psalm 16, waarin ik sprak over dat we continu God voor ogen hebben. Ik geloof dat dat van belang is, om goed in dat spanningsveld te kunnen leven en daarmee om te kunnen gaan, met die spanning. Om aan de ene kant vol overtuiging, vol overgave te geloven dat het koninkrijk van God hier is, en om aan de andere kant
vol overtuiging en vol van verwachting en zelfs uitzien dat het koninkrijk van God nog gaat komen. En dat we daar met elkaar naar mogen uitzien. En in dat leven, in dat spanningsveld, zie ik zelf, en daar sluit ik af, zie ik zelf echt een cruciale rol weggelegd voor de werking van de Heilige Geest.